Dit is de MedNet-podcast Huisartsen in coronatijd. Zoveel huisartsen, zoveel ervaringen om te delen. In gesprek met Tom van 't Hek.
Welkom bij onze dagdagelijkse podcast waarin wij iedere dag weer praten met huisartsen in den landen hoe het is om huisarts te zijn in het coronatijdperk. Vandaag doe ik het zelfs met een tweetal, Eybert Buitenhuis en Margreet Worp. Welkom beiden en fijn dat jullie mee willen werken aan onze podcast. En mijn eerste dagelijkse vraag is eigenlijk altijd weer, wat voor soort praktijk hebben jullie? Waar zitten jullie? Wie brandt er los? Margreet, begin jij maar.
Ja, nou hartstikke leuk dat wij hiervoor zijn uitgenodigd. Wij hebben samen een duopraktijk in Zoetermeer. Aviva Huisartsen heten we. En we zijn afgelopen juni begonnen, echt vanaf nul. En nu dus nog groeiend.
Ja, vanaf nul begonnen groeiend. In Zuid-Holland zittend, Zoetermeer. Hoe is het in het coronaperiode bij jullie geweest? Of hoe is het nu nog eigenlijk?
Het is nog relatief rustig in de praktijk zelf. We merkten vooral aan het begin dat de mensen ook niet durfden te komen. We hebben met name ook telefonische consulten die we nu dat we zoveel mogelijk proberen af te handelen. Maar we merken ook wel dat het langzaam weer een beetje begint aan te trekken.
En dan hebben we dagelijks een soort gespecialiseerd onderwerp om met jullie over te praten. En met jullie gaan we het praten over de werkgroep, crisiswerkgroep capaciteit. Eybert, kun je eerst eens vertellen, waar hebben we het dan over?
Ja, wij zijn half maart, eind maart zijn we benaderd door de werkgroep, een crisiswerkgroep capaciteit. En het gaat eigenlijk om dat op dat moment, hoe het in Brabant helemaal losging met de hoeveelheid patiënten en de ziekenhuizen die overstroomden met patiënten, was de vraag van hoe kunnen wij nou op korte termijn realiseren dat die ziekenhuizen ontlast worden van mensen die geïnfecteerd zijn met het COVID-19-virus.
En dat was de vraag, ja?
Ja, en dat zijn wij dus samen in plaats gaan nemen. Nou, onze rol eigenlijk in regulier is zo dat wij de huisartsenzorg leveren voor eerste lijns verblijven, een soort zorgpensions. We hebben dus twee zorgpensions in Zoetermeer. En vanuit die rol zijn wij dus ook benaderd om te kijken of die zorgpensions kunnen ombouwen tot COVID-centra, opvangcentra.
En waar moet ik dan aan denken? Voor welk soort van patiënten is dit dan de bedoeling?
Ja, het is eigenlijk tweeledig. Het doel was echt om die ziekenhuizen te ontlasten. Dus dat betekent dat we kunnen kijken naar de mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, die nog aan het betere hand zijn, maar nog niet sterk genoeg zijn om ontslagen te worden naar huis. Dus dan kan je denken aan zuurstofafhankelijk of toch nog wat intraveneus antibiotica. Dan kunnen ze overgeplaatst worden naar zo'n centrum om daar het laatste stukje aan te sterken. De andere kant is of mensen die vanuit de thuissituatie of van de spoedeisende hulpsituatie geen indicatie is voor opname, maar wel extra zorg nodig hebben, dan wel op dat moment niet meer naar huis kunnen vanwege mogelijke mantelzorgers of andere familieleden die een ernstig risico vormen, die dan tijdelijk bij ons opgenomen worden.
En dan ook nog een
maar
laatste.
Met wie hebben jullie zo'n centrum opgezet?
Wij hebben dit samen opgezet met verschillende organisaties, onder andere Fundus en Buurtzorg. Daarvan zijn het de oorspronkelijke pensions waar wij al bekend waren, ook, daar zijn ze ook van. Maar dit hebben we ook samen gedaan met het Langeland Ziekenhuis, om eigenlijk dit zo gestroomlijnd mogelijk op te zetten.
En toen, want er waren allerlei modellen over capaciteit en hoe het allemaal zou moeten. Hoe is het verlopen in de praktijk tot nu toe?
Ja, natuurlijk, toen dit werd opgericht, toen was het echt 2 voor 12. En toen hadden we het idee van nou, de Brabantse praktijken, dat duurt niet lang of heel Nederland wordt daar zo ernstig getroffen. Dus het idee was om, de werkgroep is in een weekend ontstaan, om 5 dagen later de 2 centra open te hebben. En dan hebben we het over capaciteit, reguliere capaciteit, 60 bedden, wat we konden opschalen tot 100 bedden. Ja. Dus dat was echt wel dringend geblazen. En die modellen die kwamen dan vanuit Brabant. Daar werd statistiek op losgelaten. En degene die ook in de werkgroep capaciteit zat, die hield dat voor ons bij om te kijken van hoeveel tijd hebben we.
En toen, is het gelukt in die 5 dagen?
Nou, 1 pension is inderdaad in 5 dagen opengegaan. Dat was de zorgpension aan de Brechtzijde van Funders. Het beurszorgpension had net een weekendje langer nodig. Die is de maandag daarna opengegaan. Maar dat was ook omdat we eigenlijk uit twee verdiepingen bestaan op de Schoolstraat. Dus het beurszorgpension. Namelijk onderdeel hospice en het onderdeel echt het COVID-centrum. Omdat we ook hadden verwacht dat wij heel veel terminale zorg zouden leveren.
En toen, wie verzorgde zeg maar de zorg? Wie was er eindverantwoordelijk voor de zorg daar per patiënt? Hoe werkte dat?
Nou, we hebben in beide centra hebben wij verpleegkundigen. Om daar iets te specificeren, we hebben op een gegeven moment de zorgpensions hebben wij gesplitst in 1 zorgpension eindverantwoordelijke door de SOG's, specialist oudergeneeskunde, die werden door Fundus van Gouden Hart werden die geleverd. En wij als Aviva Huizen hadden een medisch eindverantwoordelijke over de Schoolstraat. En we hebben dat uiteindelijk met een pool van 5 huisartsen. 2 huisartsen die normaal bestuur van het hospice zitten. Wij 2 namens Aviva Huizen en wel een kaderarts palliatieve zorg. Die we ook hadden betrokken. Die de dagelijkse zorg leverde. Ja.
En Margreet, hoeveel patiënten hebben jullie daar gezien? En zijn ze nu nog open bijvoorbeeld? Liggen er nu nog mensen?
Ja, nou om het laatste als eerst in te gaan. Op het moment liggen er nog 2 mensen in het buurtpension zelf en 1 iemand in het hospice. Hoeveel er precies bij elkaar hebben gelegen, dat heb ik even niet helemaal paraat. Maar we hebben op zijn top hebben we er ongeveer 13 gehad, denk ik. Ja.
Ja.
Een beetje af en aan.
En konden jullie de zorg... Dat snap ik. En konden jullie de zorg leveren die jullie je zeg maar hadden voorgenomen met elkaar? Werkte het in de praktijk goed?
Ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. We zijn misschien wel wat erger uitgegaan dan dat er daadwerkelijk is gebeurd. De verpleging is ook wel heel goed. In het buurtpensionsniveau 5, 6 wat er is. We verkenden ze al, dus we konden ze ook heel erg vertrouwen. Het zijn toch voor ons ook onze ogen en oren. We zijn natuurlijk niet helemaal ingericht op ook ziekenhuiszorg. Dus we hebben van tevoren ook gezorgd dat we apparatuur hadden voor bijvoorbeeld zuurstof en ook pompen, dat alles in huis was. En ook afspraken met de apothekers gemaakt, zodat ook de medicatie ook op de juiste manier geleverd kon worden. Het ziektebeeld is natuurlijk nog helemaal niet zo oud en ook helemaal niet heel erg duidelijk voor iedereen hoe dit zich zou verlopen. Wij hebben daarom voor de verpleging ook webinars georganiseerd. Zijn verpleegkundigen zijn mee gaan lopen in het ziekenhuis op de longafdeling om toch een meer gevoel bij het ziektebeeld te krijgen. En door de dagelijkse visite te doen, probeer het ook zo goed mogelijk een beeld te krijgen van het ziekteverloop en ons goed te laten informeren. En daarvoor was het ook heel erg fijn op de communicatie met onder andere de medisch microbioloog in het Lange Land Ziekenhuis, maar zeker ook de longartsen die heel laagdrempelig ook ons hebben geadviseerd en met ons meedenken.
En dan kun je de volgende vraag al raden. Want nu zitten we, laten we het dan even zeggen, einde van de eerste golf. Komt er een tweede? Hoe hoog wordt die? Niemand weet het. Kortom, wat is het plan met het centrum op dit moment?
Ja, eigenlijk, en dat is het lastige in die hele werkgroep. Op een gegeven moment, je start iets en elke dag wordt het in verband met voortschrijdende inzichten de koers een beetje gewijzigd. En net wat je zegt, we hadden op een gegeven moment een capaciteit bedacht van dat we ongeveer 100 patiënten nodig of zouden kunnen opnemen. Nou, uiteindelijk is dat gelukkig uitgebleven. Maar ja, op een gegeven moment hadden we overcapaciteit. En die overcapaciteit, daar moeten we ook op een gegeven moment wel iets mee. Nou, je ziet op een gegeven moment dat het regionaal werd aangestuurd. Dus het ROAS, regionaal, werd aangestuurd om te kijken hoeveel capaciteit we in de regio nodig hebben. En uiteindelijk is daar vorige week het verzoek gekomen om te kijken of we kunnen afschalen. En dat is nu zo dusdanig concreet geworden dat wij echt nu op plan B zijn. Dus Schoolstraat zal aan het eind van deze week ontmanteld worden en weer terug te gaan naar het reguliere eerste lijnsverblijfzorg. En de Brechtzijde, het huidige pension, dat wordt voor 2 patiëntenpopulaties ingericht. Voor zowel de SOG-populatie als de huisartsenpopulatie. En daarin is het schipperen. Moeten we de...
Als wij,
moeten we de
ja.
ja, moeten we kijken hoeveel capaciteit nodig is. En de draaiboeken blijven op de plank, dus we kunnen zo weer terug.
Als je kijkt naar de ontwikkeling en hoe snel dit dan kon en mocht en moest, zeg maar, en ook gelukt is. Is dat een leermoment naar de toekomst? Als de druk maar hoog genoeg is, kunnen we een heleboel dingen samen doen. Veel sneller dan we ze tot nu toe deden.
Ja, dat is zeker. Kijk, wij zijn natuurlijk als huisarts helemaal nooit zo betrokken bij dit soort grote processen. En vooral niet op bestuurlijk niveau. En wat je heel erg merkt, en dat aan het begin had dat ook wel wat hiccups hoor. Dat er allemaal bestaande werkprocessen zijn. En die bestaande werkprocessen hebben te maken met eigen belangen en eigen organisaties. En op zoiets groots moeten die belangen af en toe even opzij gezet worden. En dan moet er in één keer iets nieuws bedacht worden. Je ziet dat op een gegeven moment als de urgentie maar groot genoeg is, dat die belangen ook maar wat minder belangrijk worden. En dan is er in één keer een hele hoop mogelijk. En dat is wel de grootste compliment aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze werkgroep. Maar sowieso in de uitvoering van de zorg is dat we gewoon binnen een week 2 pensions volledig omgebouwd hebben met alle scholingen en werkinstructies, dat soort dingen, om het COVID-proof te maken.
Ja. We komen alweer aan het einde. Ik wilde jullie eigenlijk beide vragen. Wat nemen jullie als meeste mee? Wat is persoonlijk het grootste leerpunt van de afgelopen periode, zeg maar, naar de toekomst kijken? Margreet, mag ik met jou beginnen?
Ja, nou, persoonlijk ik denk dat het voor ons beide geldt, is het voor ons ook een hele ervaring, ook beleidsmatig, wat we allebei ook heel erg leuk hebben ervaren. Dus dat wellicht dat we daar nog wel wat meer mee gaan doen. En ik denk ook zeker onze samenwerking met zowel buurtzorg als fundus gaat ook hopelijk ook nog een toekomst krijgen.
Ja. Herbert, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Nee, ja, zoals wij onze duopraktijk als een gezamenlijke eenheid voeren, ben ik hier ook totaal mee eens met haar antwoord. Ja.
Nou, dat klinkt mooi. Ik wil jullie beiden zeer danken voor de leerzame ervaringen die jullie met ons hebben willen delen. En ook zeker zeer goed en mooi om te horen voor de collega in den landen. Dus zeer veel dank nogmaals. Succes met het afschalen. Laten wij hopen dat het daarbij mag blijven. Maar mocht het nodig zijn, dan zijn jullie volgens mij zo weer up-to-date met die crisiscentra. Dank nogmaals, Herbert Buitenhuis, Margreet Worp vanuit Zoetermeer, dat jullie wilden meewerken vandaag. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Bedankt. Dag.
En dat was hem dan alweer voor vandaag. Aanstaande donderdag hebben we weer een nieuwe. En we hebben er ook nog 13 eerdere. Dus voldoende tijd en gelegenheid om te luisteren. Dank en graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet. Hebt u een vraag? Mail dan naar info@mednet.nl. Of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via mednet.nl. Dank voor het luisteren.